Onze hulp en enige verwachting staan in de naam des Heeren Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk zijner handen. Amen. Gemeente, de liturgie op de psalmborden is gewijzigd, dus u zult niet op de psalmborden kunnen zien welke psalm we gaan zingen, maar we zullen allereerst gaan zingen van psalm 25. En daarvan het vierde vers: Heere, goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En daarvan ook het zevende vers: God verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. En wat verder volgt in de versen 4 en 7 van psalm 25. de gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen ook wij deze avond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij van Psalm 145 het eerste vers. O God, mijn God, Gij aller vorsten heren, ik zing verheugd uw grote naam ter ere. En wat verder volgt in het eerste vers van Psalm 145. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom, opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laat ons de Heere om zijn zegen vragen. Heere der heerscharen, Gij zijt de Almachtige God, de Schepper van de hemel en van de aarde. En wij zijn de schepselen van uw handen. En Heere, Gij als Schepper verdient het dan om ook alle eer en alle roem te ontvangen die een schepsel u ze ooit zou kunnen geven. Wat is het dan rijk als wij die laatste woorden van de psalm die we mochten zingen toch ook voor onszelf dan mogen herhalen. Als dat ook in ons leven werkelijkheid is geworden, dat uw eer centraal is komen te staan, dat uw naam op ons hart is gedrukt. En dat we zonder die naam niet meer kunnen. Heere, dat we zonder u niet meer kunnen. En dan mag het wel een wonder heten dat we hier op deze avond nog in uw huis, op deze plaats, bij elkaar mogen komen. Dat gij de deuren van dit bedehuis wilde openen. Dat we op mochten gaan. Dat de mensen thuis de kerktelefoon mochten aanschakelen. Om zo ook verbonden met ons te zijn met deze dienst. En dat hier op uw kansel ook het woord geopend mag liggen. Heere, het is een groot wonder als we op onszelf zien en als we voor onszelf nagaan wat er alleen al in die achterliggende uren is gepasseerd en wat daarin is gebeurd. Wat er in onze harten is opgeklommen geweest. De woorden die we met elkaar hebben gewisseld in de gezinnen. Heere, gij weet ervan en voor u is het niet verborgen. En wat een wonder is het dan dat gij nog altijd genadetijd schenkt. Dat gij ons opnieuw in die gelegenheid stelt om naar die plaats te gaan waar gij doden het leven wilt geven, blinden het zicht en doven het gehoor. Die plaats waar wonderen geschieden, niet menselijke wonderen, maar uw wonderen. En hoe zouden wij u als zondige mensenkinderen ooit daarvoor de eer kunnen toebrengen die u daarvoor toegebracht zou moeten worden? Want Heere, gij zijt alle eer waardig. En iedere keer weer opnieuw, als er ook op de zondag de rustdagen de wet wordt, dan klaagt uw heilige wet ons aan. Ook nu. Uw wil is zo heilig en ons leven zo onheilig. Uw gedachten zijn zo hoog en onze gedachten zo laag bij de grond. Heere, en u zit hier uw gemeente, op uw dag, onder dit uw woord. En wil ons dan toch ook uw zegen niet onthouden. Wil toch geven dat het hier niet blijft bij een menselijk verhaal. Dat hier niet een man staat te praten, maar dat het mag gaan om u. En dat gij zelf door mensen wilt spreken. Dat gij het zijt die tot onze harten spreekt. En dat de hardste harten ook onder ons door de pijlen van uw liefde in stukken uiteen worden gebroken. En wil het dan maken dat zij die zo met een schuldverslagen hart, een gebroken hart mogelijk, ook deze avond zijn opgegaan naar uw huis. Wil die harten balsemen met dat Heere, dat lieflijk evangelie van uw Zoon, de Heere Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, mag Hij deze avond schitteren, dat de rest weg mag vallen, de mensen, de woorden, maar dat Hij over mag blijven en zijn woord. En nu kent Gij ons en Gij weet hoe we hier naartoe zijn gegaan, met welke gedachten, met welk verlangen. Gij kent de ouderen onder ons en de alleroudsten. Gij kent hen die thuis met ons verbonden zijn en meeluisteren via de kerktelefoon. Heere, zie naar hen om. Gij kent hun zorgen naar het lichaam. Gij kent de zorgen ook van de ziel. En gij kent ook de zorgen naar de psyche. Ook bij jong. En ook bij de allerjongste misschien. Dat het zo kan stormen in mensenleven. Dat het soms zo donker kan zijn. We smeken het van u wil toch geven dat de nevels mogen verdwijnen. Dat er een helder zicht op u mag zijn. Heere, daar waar mensen soms zo moeilijk te begrijpen zijn. En daar waar wij door andere mensen niet begrepen worden. Wil dan toch zijn met hen die ook psychische duisternis kennen. Wil hen er maar bovenuit tillen en wil maar geven. Dat ze voor u mogen buigen en van genade te leven. Wil zijn met de ouders en grootouders onder ons die zorgen hebben over hun kinderen en kleinkinderen. Die een totaal andere weg zijn gegaan of in zijn geslagen. Dan dat zij graag hadden willen zien een weg die haak staat op uw woord. Heer, gij zijt bij machte hen terug te brengen. Gij zijt bij machte hen weer onder uw woord te brengen. En wil het dan nog doen tot ere van uw naam. Maak uw naam groot ook in die levens van die jongeren. Maar misschien ook al van die oudere kinderen die van u en uw dienst niet meer af willen weten. Wat kan het een mens niet in beslag nemen. Ook hier in uw huis, Heere, neem het weg van hen. En wil zo zijn met onze jongeren. Het is groot dat ze er mogen zijn. Als ze zich voorbereiden op de tentamens deze weken en de examens en de PTA's mogelijk. Gij kent hen, gij weet wat zij van nodig hebben, ook daarin. Wees hen maar goed en nabij en wil hen er maar doorheen helpen. Als er zenuwen zijn, spanningen. Heere, geef hen boven alles wijsheid van boven. Wijsheid bij uzelf vandaan en leid hen dan maar. En wil maar geven dat ze niet alleen zullen gaan richting die examen- en tentamenzalen, maar dat ze het mogen weten, de Heere gaat me voor. En dat ze zo ook daar vandaan mogen gaan, om het in uw handen over te geven. Heere, schenk hen boven alles dat Gods vertrouwen. Dat ze het mogen zeggen, uw wil geschieden in deze dingen, niet mijn wil. Ik heb gedaan wat ik doen kon. Maar Heere, maak alles wel tot eer van uw naam. Heere, leer hen die afhankelijkheid. Voor het hier, het nu, maar ook voor dat eeuwige. Als zij ten opzichte van u staan, geef hen die afhankelijkheid ook naar de ziel. Dat ze zonder u niet meer kunnen. Wees hen zo nabij. Degene ook hen, die hen in liefde omringen wil zijn, ook met de jongens en meisjes. Ze mogen er ook vanavond zijn. Heere, spreek maar heel persoonlijk ook tot hen. Geef dat ze de woorden mogen opmerken, dat gij het zij die spreekt en dat ze dat mogen horen. Hoe jong ze ook zijn, dat ze al op jonge leeftijd uw naam lief krijgen, dat ze dat verlangen krijgen om voor u te buigen, om u te dienen, om uw naam te verheerlijken. Heere, het ziet op u. Zo mocht er ook in de achterliggende week gedenkdagen zijn. Dagen waarbij we stil mochten staan bij de bevrijding. Maar ook bij de offers die daarvoor gebracht moesten worden. Heere, wat is het groot dat wij hier nog in vrijheid bij elkaar mogen komen. Dat gij ons wilde bevrijden van een duivelsregime. Wil zo zijn met onze overheid. Heer, opdat we ook in rust en vrede bij elkaar mogen blijven komen. Wil daar ook uw zegen over gebieden. Zij die in hoogheid zijn gezeten, ook ons vorstenhuis. Wil zijn met hen. En wil daar ook geven dat daar waar anderen voor hen buigen, dat zij toch ook voor u mogen buigen. En u de eer geven die u toekomt, o koning der koningen. Dat ze ook mogen weten, onze sterkte, onze kracht is van hem. Onze verwachting is van hem. En dat het woord dan maar centraal mag staan, ook bij onze regering. Vergeef ons land en ons volk. Vergeef het ons dat we afdwalen. Dat we meer oog schijnen te hebben voor dieren dan voor die kinderen die in de moederschoot worden omgebracht. Vergeef het ons, Heere, dat we uw woord en uw wet zo gruwelijk steeds weer opnieuw overtreden. En schenk daarin ook verandering. Verandering van harten. Bij jong en bij oud. Bij klein en bij groot. Bij zwak. En ook bij sterk. Zo hebben we u veel te smeken. Zo hebben we u veel te vragen. En Heren, u hebben u niets aan te dragen. Dan alleen maar tekortkomingen, ongerechtigheden en zonden. Heren, wil daarom naar ons omzien. Wil naar onze stem horen. Om Christus wil. Om zijn plaatsvervangend lijden en sterven. In zijn naam smeken we het van u. Uit genade. Amen. Gemeente, deze avond is er één schriftlezing en die is genomen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24. Eén schriftlezing genomen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24. En we lezen daar vanaf vers 13 en we lezen door tot en met vers 35. Dus Lucas 24 vanaf vers 13 en we lezen dan door tot en met vers 35. Lucas 24 vanaf vers 13. En Gods heilig en onfeilbaar woord komt daar als volgt tot ons. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een vlek dat 60 stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandeld, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij. En zij zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek, daar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande tezelfde uren, keerde wezen en vonden de elfen samen vergaderd, en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was, en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is genomen uit het u voorgelezen gedeelte, Lucas 24. En we zullen dan ook met name stilstaan bij vers 15. Lucas 24, vers 15, waar wij lezen, en het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. Amen. Als voorbereiding op de prediking gaan we nu allereerst zingen van Psalm 119. En daarvan vers 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. En daarvan ook het laatste vers, vers 88, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond, uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Namens uw kerkenraad zijn er nog de volgende afkondigingen. In de dienst van de offeranden, en daartoe kunt u nu uw gaven afzonderen, zijn er drie rondgangen. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie, de tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij en de laatste rondgang is de extra collecte, die is bestemd voor het solidariteitsfonds. En de collecten zijn van harte in uw milddadigheid aanbevolen. De gemeente wordt hartelijk uitgenodigd voor een ontmoeting woensdagavond met dominee en mevrouw Den Oude. Deze avond wordt gehouden in het Groenhorst College in Barneveld en de aanvang is 19:30 s'avonds. Informatie over de vrijwillige bijdrage voor niet-gemeenteleden zal, zo de Heere dat geeft, volgende week achterin de kerk liggen. Dit in tegenstelling tot de berichtgeving in de kerkboden. Tot zover de afkondigingen en dan gaan we nu zingen van Psalm 119, vers 53 en 88. Gemeente, na de prediking zingen wij van Psalm 16, het vierde vers, Psalm 16, vers 4. Gemeente, boven de preek van deze avond hebben we staan op weg naar Emmaus. En dan worden we bepaald bij een tweetal gedachten. Allereerst staan we stil bij de ontmoeting met de levensvorst. En ten tweede staan we dan stil bij het gaan met de levensvorst. Dus allereerst de ontmoeting met de levensvorst en ten tweede het gaan met de levensvorst. Op weg naar Emmaus, ontmoeting, gaan. Gemeente, nadat de Heer Jezus Christus uit de doden is opgewekt, heeft Hij zich op verschillende momenten, op verschillende plaatsen, op verschillende tijdstippen, zich aan verschillende mensen willen openbaren. En dat was maar niet zomaar, nee, het moest overduidelijk zijn dat Hij de zaligmaker van deze wereld uit de doden was opgewekt en de dood volkomen had overwonnen. Niemand mocht daaraan twijfelen. Als slechts enkelen hem hadden gezien, dan zou er nog gezegd kunnen worden, ja, dat zijn maar een aantal mensen die Hem hebben gezien en wie garandeert ons dat het echt zo is? Wie garandeert ons dat Hij werkelijk uit de doden is opgewekt en dat Hij werkelijk leeft? Maar nu zijn er zoveel die Hem hebben gezien. Afzonderlijk van elkaar, op verschillende manieren. Zodat overduidelijk is dat deze levensvorst nog altijd leeft. Dat Hij de dood heeft overwonnen. En dat Hij niet anders is dan dat Hij eerder in zijn leven geweest was. Dat Hij nog altijd dezelfde zaligmaker is als eerder. Dat er ook niemand hier in de gemeente van Barneveld aan de opstanding van deze zaligmaker zou twijfelen. Of dat er niemand onder ons zou zijn, ook als u thuis meeluistert via de kerktelefoon, dat we twijfelen. Of dat Hij wel werkelijk leeft. Want Hij leeft en Hij is nog altijd de levensvorst. Tot op de dag van vandaag en daartoe had Hij zijn leerlingen, daartoe had Hij zijn knechten steeds weer opnieuw opgezocht. Om hen dat aan te geven. Nog voordat Hij op zou varen ten hemel, moest dat overduidelijk worden. Maar dat niet alleen. Nee, Hij moest zijn leerlingen ook voorbereiden. Op het moment dat Hij afscheid zou gaan nemen, op het moment dat ze Hem niet meer zouden kunnen zien door middel van het blote oog, het moest duidelijk zijn op wat voor een manier Hij dan zou gaan spreken, op wat voor een manier Hij zichzelf dan zou gaan openbaren. Hij bereidt zijn leerlingen bij iedere ontmoeting dan ook steeds weer opnieuw voor op dat afscheid dat komen zou. Op wat nu belangrijk was, wat ze voor ogen moesten houden als ze Hem niet meer met het lichamelijke oog zouden kunnen zien. En dat gebeurt nu ook in de geschiedenis die deze avond voor ons ligt. De geschiedenis van de Emmausgangers, een bekende geschiedenis. En ook in die geschiedenis wordt zo nadrukkelijk ons voorgesteld dat de Heere, de zaligmaker, leeft. Maar ook op wat voor een wijze Hij spreekt en op wat voor een manier Hij zichzelf bekend wil maken nadat Hij is opgevaren ten hemel tot op de dag van vandaag. Dat brengt ons ook bij die eerste gedachte van deze avond, namelijk bij de ontmoeting met de levensvorst. Want de Heer ontmoet mensen, zoals Hij dat eerder in zijn leven ook had gedaan, zijn aardse leven. Na de opstanding doet Hij dat op dezelfde manier. Wie dan, zo vraagt u, wie ontmoet deze levensvorst? Twee van hen. Leest u mee, vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een vlek. Jongens en meisjes, dat is niet een vlek op de kleding. Maar een vlek, dat wil hier zeggen, een klein plekje, een gehucht, zouden wij zeggen, een heel klein dorpje. Een gehucht, dat 60 stadien, zo'n 11 kilometer, van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. Twee mensen zijn onderweg, van Jeruzalem naar Emmaus, een reis van 11 kilometer. En u staat er met zoveel nadruk hier, twee van hen. En daar moeten we een kort moment bij stilstaan, en gemeente, houdt het maar voor ogen, we gaan even een zijspoor op, maar het is wel iets wat de Heer ons ook deze avond aan wil zeggen. Want de jongens en meisjes die hebben mee zitten lezen, die hebben het zich misschien wel afgevraagd. Twee van hen, wie zullen dat nu geweest zijn? Filippus misschien, Andreas misschien, Petrus misschien wel, want Simon Petrus was ook een discipel van de Heer. En je bent al de namen langs gegaan, misschien waren zij er wel bij. Nou, en toch is dat niet helemaal waar. Want er zijn namelijk nog veel meer discipelen geweest dan die 11 apostelen die wij kennen. Er zijn namelijk veel meer discipelen geweest waar wij zelfs niet eens iets van weten. Denkt u maar aan een Jozef van Arimathea. Denkt u maar aan een Nicodemus, dat waren ook discipelen van de Heere. Alleen weten we daar veel minder van dan van de andere discipelen. En wat leert ons dat nu zo, vraagt u zich misschien af. Althans, misschien vraag jij het je wel af, jongeren, wat leert dat mij nu? Waarom heeft de Heere dat nu op deze manier opgetekend? Waarom staat er nu niet in alle eenvoud en zie twee discipelen gingen heen van Jeruzalem naar Emmaus? Wel, het wordt hier ons ook voorgehouden dat een ieder een eigen plaats heeft in het Koninkrijk van God. Dat een ieder een eigen plaats inneemt in het ene grote rijk van de Heere. Maar in onze term te zeggen, in zijn gemeente. Niet iedereen kan een apostel zijn, niet iedereen hoeft het evangelie te verkondigen. Er zijn ook andere discipelen die op een andere plaats zijn gesteld om daar de Heere op die plaats te dienen. Dat leert ons dat. En dan gaat het niet om die leerlingen. Want we weten maar één naam van deze twee leerlingen. Kleopas. De andere leerling, we weten niet eens wie het geweest is. En van Kleopas weten we ten diepste ook verder niets. We weten geen achternaam. We weten niet of dat hij nog kinderen had. Misschien getrouwd was. Misschien nog maar een jongere, ook dat kan. Dat hij een vriendin had of een vriend, ik weet het niet. Het staat er ook niet. En dan moeten we het ook maar laten rusten. Want gemeente, het gaat hier niet om deze twee Emmausgangers. Het gaat hier niet om deze twee leerlingen. Het gaat hier ten diepste om hun meester, om die zaligmaker. Daar gaat het in heel deze geschiedenis om. Hij staat centraal. En daar draait alles omheen. Terug naar het hoofdspoor. Deze twee mensen, ze wandelen zo met elkaar richting Emmaus. En we kunnen er dan van lezen in vers 14 dat ze samen met elkaar over dingen spreken. En zij spraken samen onder elkander van al die dingen die er gebeurd waren. Oh, deze mensen waren vol van alles wat ze hadden meegemaakt in Jeruzalem. Daar waren grote dingen gebeurd uit de versen. Die volgen weten we ook wat er is gebeurd en waar ze dan zo vol van zijn. De wonderen die ze hadden gezien. De duisternis toen de Heere daar aan het kruis hing. De manier waarop hij zichzelf had overgegeven. De manier waarop hij zijn ziel had afgestaan. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat was bijzonder geweest. Hoe later ook de graven waren opengegaan en de verschillende mensen waren opgestaan en ze zijn er met elkaar over bezig. In vers 15, onze tekst, kunnen we het ook lezen. Ze spreken er samen over en ze ondervragen elkaar. Zo waren deze mensen bezig. Ondervragende. Wij zouden het kunnen weergeven met discussierende. De een die doet een argument en de ander kwam er met een ander argument overheen. We kunnen het ons zo voorstellen dat Kleopas het tegen zijn medeleerling heeft gezegd. Wat bijzonder daar in Jeruzalem, wat daar is gebeurd. De zaligmaker, ja, er wordt gezegd toch dat hij opgestaan is. En dat zijn medeleerling dan zegt, ja maar Kleopas, dat kan toch niet. Hoe kan een mens nou toch uit de doden opstaan? Dat kun je toch niet klein krijgen, Kleopas. Nee, maar toch, hoe moeten we dit dan zien? Ja, zou het dan een wonder zijn? En zo zijn ze met elkaar bezig. Nu zegt u misschien deze avond wel, dat is dan te huldigen. De dienst van de Heere laat deze mensen in ieder geval niet koud. Nee, ze zijn er op betrokken. Ze zijn er zo mee bezig. En daar heeft u, jongeren, misschien denk jij het wel, daar heb jij gelijk in. Maar er staat met veel nadruk in vers 13. En zij gingen naar Emmaus. Ze waren wel met de dingen van de Heere bezig. Maar iedere seconde die voorbij tikte, iedere stap die zij zetten richting Emmaus, gingen zij meer en meer bij de Heere vandaan. In plaats van dat zij terug waren gegaan naar Jeruzalem om daar na te gaan, waar is deze zaligmaker en is het dan realiteit? En waar kunnen we hem dan vinden? Dat ze naar hem op zoek waren gegaan richting Jeruzalem, om daar ook de straten door te gaan en om daar naar hem te vragen. Nee, deze twee mensen, deze twee discipelen, gaan zo hun eigen weg richting Emmaus. En de gang die deze twee discipelen nu gaan, gemeente, dat is nu ten diepste de gang zoals wij die nu allemaal gaan. Van nature, dat ook, maar ook na ontvangen genade. Want dat leeft nu in ons hart. Deze discipelen vragen ten diepste niet naar de Heere en zijn dienst, naar zijn naam en ze zoeken hem ten diepste zelf niet eens. Ze gaan zo hun eigen weg, precies zoals ons leven van nature ook is. Niet vragen. begonnen. Dat we in plaats van naar de Here zijn gaan vragen naar onszelf. En je zult het weten, denk maar terug. Die allereerste bladzijde van de Bijbel, Genesis 3. Ja, inderdaad, de zondeval, daar komen we weer op uit. Daar begint het steeds weer opnieuw. Daar wordt nu duidelijk waarom wij zo'n verkeerde neiging hebben in ons hart. Waarom wij van nature allemaal neigen naar de zonde. Het wordt ons duidelijk als daar het boek Genesis opengaat. En we worden bepaald bij die zondeval van onze eerste vader en moeder. Adam en Eva. Want wat deden Adam en Eva ook alweer, jongens en meisjes, aten van de vrucht? En ze waren ongehoorzaam. Maar toen? Zochten zij de Here toen? Maakten zij zichzelf aan de Here bekend en beleden ze hem hun zonden en schuld en zochten ze hem? En zeiden ze het Here, wij hebben gedaan en wat kwaad was in uw ogen. We hebben van de vrucht gegeten waarvan gij hebt gesproken dat we daarvan niet mochten eten. Nee, in plaats van dat ze naar de Here zochten, probeerden zij zich te verbergen voor de Here. Ze probeerden zich te verbergen achter het struikgewas en ze probeerden zich te verbergen voor hem. Ze vroegen niet naar hem. En dat zijn wij, gemeente. En u zegt dat is ernstig, ja. Dat is rampzalig. Dat leeft er nu in ons hart. Een natuurlijke geneigdheid tegen de Heer. Niet alleen niet voor, maar tegen hem. En ook na ontvangen genade komt die zondige wortel iedere keer weer terug. Houdt u voor ogen, het zijn twee leerlingen die hier dwalen. Twee leerlingen die eerder in de dichte nabijheid van de Here waren geweest. Ze gaan hier hun eigen weg. En gemeente, hebben we dat nu al leren inzien? Ook als u thuis meeluistert via de kerktelefoon, gaat u het voor uzelf maar na. Leren u dat nu al beleiden? Mijn leven staat haaks op het leven van God. Mijn leven vraagt niet naar zijn eer. Mijn leven, mijn hart vraagt naar mijn eigen eer. Naar mijn eigen roem. Naar mijn eigen naam. Daar gaat het met een diepste om. Want gemeente, als we daar ook bij stilstaan en als we daar ook weer opnieuw bij bepaald worden wie wij zijn, dan verstaan we het evangelie ook pas op de rechte manier. Dan verstaan we ook pas werkelijk wat evangelie is. Want wat zegt de Heer nu over deze discipelen? Laat hem maar dwalen. Deze discipelen waren niet voor hem opgekomen toen hij werd overgeleverd. Deze discipelen waren van hem weggevlucht. Ze hadden nooit beleden dat zij zijn discipelen waren. Toen zij voor hem hadden moeten uitkomen, toen kozen zij de weg van de minste weerstand. En toen waren zij verdwenen, gevlucht. Om hun meester maar achter te laten bij deze soldaten, om hem te laten kruisigen. O nee, de Heer Jezus Christus heeft het, om het naar menselijk te zeggen, met deze leerling, daar heeft hij het volkomen mee gehad. Hen laat hij gaan, hen laat hij los. Maar gemeente, dat staat er dus nu net niet. Het zou wel naar recht zijn, omdat ze dwalen. Het zou volkomen terecht zijn als de Heer nooit meer naar deze mensen, trekt alleen maar direct door naar u en jou persoonlijk, naar ons zou omzien. Maar dan het wonder, dan het evangelie. En dan brengt ons ook daar bij ons tekstgedeelte. En het geschiedde als zij samen met elkander spraken, dat Jezus zelf bij hen kwam. De Heere laat hen maar niet gaan op die weg. Hij laat hen maar niet afdwalen richting Emmaus. Hij zoekt hen hier op. En dat is nu evangelie en dat is nu het volle evangelie. Dat daar waar een mens niet naar God vraagt, dat God wel naar een mens vraagt. Dat daar waar een mens ten diepste tegen de Heere in opstand, dat de Heere ondanks die opstand naar zo'n mens wil omzien. Want let u erop hoe de Heere nu spreekt. Zegt de Heer nu tot deze Emmausgangers, gaat u nu eerst maar eens terug naar Jeruzalem. En zorg er nu eerst maar eens voor dat u daar bekeerd wordt. En dat daar alles in uw leven verandert. En als dat zover is, wel dan zal ik u ontmoeten. Dan bent u gereed voor die godsontmoeting. Maar gemeente, als dat zo zou zijn, dan zou het er nooit van komen. Als de Heer daarvan afhankelijk zou zijn, dan zou het er hopeloos voor staan met deze Emmausgangers. Dan zou het er met ons volkomen hopeloos voor staan. Want dan is er geen hoop en geen verwachting meer mogelijk. Want dan hangt het van deze Emmausgangers af. Maar de Heere zoekt hen op terwijl ze dwalen. Zoals ze zijn. Hoe blijkt hierin zo bijzonder dat de Heere dezelfde is als voor zijn lijden en sterven? Want wat had hij ook alweer gesproken? Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Dat wat verloren was. Daartoe is hij nu net gekomen. Om hen zalig te maken. En wat een enorm rijke boodschap is dat die vanavond tot ons mag komen. Jongeren, misschien ben je er wel voortdurend mee bezig. Hoe kan ik nu rechtvaardig worden voor God? Wat moet ik nou doen dat de Heer naar mij omziet? Wat moet er nou veranderen in mijn leven dat ik aangenaam ben voor God? Als het van jou afhangt, ouderen onder ons, als het van u afhangt, is het volkomen hopeloos. Ik weet niet of dat de jongens en meisjes wel eens hebben gezien wat er gebeurt als je een stuk smeer op je witte overhemd krijgt en je wilt dat schoonmaken met een doekje. Of smout, ik weet niet eens hoe het hier wordt genoemd. Nou, dan zul je begrijpen dat als je dat schoon gaat maken met een doekje, dan wordt die zwarte vlek alleen maar groter en erger en er komt helemaal niets van terecht. En zo is het nu op dezelfde manier als je jezelf beter, heerlijker, mooier probeert voor te doen dan dat je daadwerkelijk bent. Als we onszelf proberen op te poetsen om zo voor de Heer aangenaam te zijn. Oh, dan staan wij zelf weer in het middelpunt. En dan weer willen wij iets doen naar onze genade. Maar voelt u het dan nog niet aan? Jongeren, proef je het dan nog niet dat het de Heer is die een zondaar zoekt om hen zalig te maken? Dat het ligt in hem en dat het ligt aan zijn trouw. Daar waar wij ontrouw zijn, daar blijft hij getrouw. Is het u nou nog nooit tot rijkdom geworden dat het werk is van de Heer? U zegt, is dit nou dat eenzijdige godswerk? Ja. Is het geen heerlijke boodschap? Dat de Heer zondaren zoekt. Dat de Heer een lust heeft in het behoud van die zondaren en dat hij daarom hen opzoekt. Dat is evangelie. En dat verstaan we pas als we dus inzien dat we dwalen. Als we daar weer bij bepaald worden dat wij zo zijn. Dwalen. Ook na ontvangen genade dat de Heere trouw is. U zegt, ligt het dan in het feit dat deze emmersgangers met elkaar over deze dingen spraken? Is dat er dan de grond van dat de Heer naar hen omzien wil? Nee, ook niet gemeen. Want deze mensen, ze dwalen zelfs in de manier waarop zij met elkaar spreken. Daar komen we straks, als de Heer dat geeft, nog wel op terug. Maar ze dwalen. Het is dat ook niet gelegen in deze Emmausgangers dat de Heer hen opzoekt. U vraagt, en waarin dan wel? Het is gelegen in de Heer zelf. Daar is het gelegen. Deze twee Emmausgangers, deze twee leerlingen had hij uit de handen van zijn vader ontvangen. Voor hen had hij zijn leven afgelegd. Deze twee leerlingen waren hem alles waard geweest. Voor hen had hij willen lijden en sterven. Hen had hij gekocht met zijn dierbaar bloed. Het was zijn eigendom en daarom komt hij erop terug. Daarom kan hij het maar niet af laten dwalen. Omdat het zijn bruid is die er afdwaalt. Deze bruid had hij lief. U zegt, maar die bruid is zo smerig en zo vuil. Ja, maar het is zijn bruid. En dat is nu de enige rijkdom. Dat het werk is van de Heere. Dat de zaligheid in hem is gelegen. Dat betekent dus dat het zelfs voor de grootste van de zondaar ook vanavond onder ons en ook als u meeluistert via de kerktelefoon nog mogelijk is om zalig te worden. Het is niet van u, van jou afhankelijk, maar van hem. Opdat we hem nodig zouden krijgen, opdat we het bij hem zouden gaan zoeken, omdat hij ons eerder heeft gezocht. Maar u zegt, maar hoe komt de Heer dan in onze tijd, op mijn levensweg? Wat is het groot dat we hier vanavond mag zitten. Wat is het groot, jongeren, dat je een Bijbel hebt, misschien van de zondagsschool gekregen. Dat je die thuis mag openen voordat je gaat slapen. Iedere keer als je hem opent. Iedere keer als je leest. Iedere keer waar hier het woord ligt geopend en waar de Heere spreekt, spreekt hij zelf. Nadert hij tot ons. Openbaart hij zichzelf aan ons. Calvijn zei het eens zo. Daar waar het woord open gaat, daar is de Heer in de gedaante van zijn woord in ons midden. Dan spreekt hij. En zo ontmoet hij u en jou zoals je bent. Het hoeft niet eerst nog het een en ander te veranderen. Wil hij u en jou ontmoeten. Het is juist dat evangelie voor zondaar. Juist voor die harde zondaar. Juist voor hen die afdwalen. De Heer trekt hen terug. Want hij zoekt hen op. Alleen deze leerlingen zien het niet. Vers 16. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. Misschien zeggen de jongens en meisjes onder ons wel, dat is ook gemeen. Dan roept de Heere deze leerlingen op. En ze herkennen hem niet eens. Hij openbaart zichzelf niet eens ten volle aan hem. Wel, het is niet gemeen van de Heere, want de Heere zoekt hen juist op, juist om zichzelf aan hen te openbaren, maar niet op de manier zoals ze eerder hem hadden gezien. Want dat is nu hetgeen wat de Heere hen bij wil brengen, dat is nu hetgeen wat de Heere hen wil overleveren. Hun kennis en hun zien moet niet afhankelijk worden van dat wat hun blote oog kan zien. Hun zien moet van iets anders afhankelijk worden. Iets anders zal een fundament moeten zijn, niet alleen wat gezien wordt door middel van het oog, maar juist dat wat gezien wordt door de geest, dat moet centraal staan. En daar zullen ze op moeten varen en daardoor zullen ze zich laten moeten gezeggen als hij er niet langer meer is. Er zijn verklarers die zeggen dat deze discipelen hem niet herkennen omdat hij in een ander lichaam is opgestaan. Wel, gemeente, laten we daar maar het zwijgen toe doen hoe het precies zit, maar laten we vasthouden aan wat de tekst hier zegt. En hun ogen werden gehouden. Alsof dat er een waas over hun ogen wordt gelegd. Hij was te herkennen, maar zij herkennen hem niet. Nog niet. Want hun ogen worden gehouden dat ze hem niet kunnen zien. En zo kan dat tot op de dag van vandaag. Dat de Heere ons op heeft gezocht. En opzoekt. En dat we hem toch niet zien. En nu wandelen we op het scherpst van de snede, gemeente. Want als we daarmee kunnen zeggen, althans als we menen daarmee te kunnen zeggen, wel, dat zal dan bij mij wel het geval zijn, want ik wandel zo mijn eigen leventje. En de Heer als mijn zaligmaker ken ik niet. En hem wil ik ten diepste ook niet dienen. Maar het kan dan toch zo zijn dat de Heer er dan toch bij is. Wel, dat zal dan bij mij wel zo zijn. En dan hoef ik dus niet bang te zijn, dan kan ik gewoon mezelf blijven, want dan zal het vanzelf goed komen. Maar gemeente, dan gebruikt u deze tekst oneigenlijk. Als u hem zo gebruikt. Want daar waar de Heere ons ontmoet, daar waar hij in het verborgen begint te werken, daar komt het altijd openbaar en daar kunnen we nooit en te nimmer een punt zetten, totdat we Christus Jezus ook heel persoonlijk als onze zaligmaker hebben leren zien en aanschouwen. Totdat we hem leren beleiden als onze heiland en onze middelaar. Totdat we in hem onze rust mochten vinden. Daar waar de Heere gaat werken, daar worden we zoekend. Daar gaan we naar hem verlangen. Naar zijn onderwijs en naar zijn woord en naar zijn eer en naar zijn heerlijkheid. Als de Heer ons zoekend heeft gemaakt, dan kunnen we daar dus nooit rusten. Het wordt wel eens zo gezegd van, dan gaan we redeneren. Wel, ik ben zoekend geworden en de mens zoekt van zichzelf niet. Dat betekent dus dat de Heere in mijn leven is gaan werken. En de Heere zal nooit laten varen het werk dat zijn hand begon. Ik ben zoekend geworden, dat betekent dan dat ik uiteindelijk al een kind van de Heere ben. Dat betekent uiteindelijk al dat ik alle heb wat ik kwijt ben. Want ik ben immers zoekende geworden. Maar gemeente, als wij weten wat we missen, hebben we nog niet daarmee datgene wat we missen. En dat leert ons nu de Heilige Geest bij de voordeur. Om nooit te rusten totdat wij kunnen rusten in Christus. Totdat we hem onze zaligmaker mogen noemen. Totdat we het mogen weten, ik ben het eigendom van hem. Gekocht door zijn bloed. De Heere maakt actieve mensen. En degenen die zo zoeken, die zullen vinden. Want die kunnen niet zonder hem. En zo ontmoet de Heere deze twee leerlingen. Zoals ze zijn. Maar dat niet alleen. Hij ontmoet hen niet alleen. Onze tekst geeft het ook aan. Hij gaat zelfs met hen. Hij trekt met hen op. Hij trekt met hen mee. En dat brengt ons ook bij die tweede gedachte van deze avond. Namelijk bij het gaan met de levensvorst. Want de Heere gaat nu onderzoeken wat er in het hart van deze discipelen ligt. Waar zij nu zo vol van zijn. Waar zij met elkaar over spreken. Wat voor hen nu van belang is in hun leven. En hij stelt het dan ook die vraag in vers 17. Wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt. En waarom ziet gij droevig? Waar zijn jullie over bezig? Waarom zien jullie er zo droevig uit? En dan antwoordt Kleopas. En in het Grieks zit er een bepaalde klank in. Waarbij een zekere overdrijving naar voren komt. Dat hij hier eigenlijk zegt. Zijt gij dan alleen een vreemdeling? Dat kunnen we dan het beste vertalen met wel. Dan moet u wel echt een vreemdeling zijn. Als u niet eens weet waar we het hier over hebben. Waar wij nu zo vol van zijn. Dan moet u een vreemdeling zijn. Dan moet u zeker niet uit Jeruzalem komen. Want iedereen daar in Jeruzalem. Die weet wat er is gebeurd. Grote dingen. Wonderlijke dingen. En de Heere spreekt er dan over. En wat is dan datgene waar u zo vol van bent? Waarom vinden jullie dat dan zo wonderlijk? Welke dingen? En let u op, dan spreken ze ineens samen. En zij zeiden tot hem. Het is alsof dat ze in koor gaan spreken. De mond gaat open en er komt een stortvloed van woorden uit. Het is niet meer te stuiten, het is niet meer te stoppen. Wel, de dingen aangaande Jezus de Nazarener. Welk een profeet was krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. Jezus de Nazarener, hij was een profeet. Hij was door God gezonden. Hij maakte ons als volk bekend de wil en de weg van de Heere. Hij mocht spreken namens de Heere. Hij gaf onderwijs vanuit het woord. Hij was een profeet. Staat u daar eens bij stil, gemeente, dat deze leerlingen dat zo op die weg daar zeggen? U zegt misschien waarom dan? Wel, tegen wie zeggen ze deze dingen? U zegt dat is helder. Tegen de Heere, ja. Maar wisten deze leerlingen dat ook? U zegt nee, precies. Voor hen was het een vreemdeling tot wie zij deze dingen uitspraken. U zegt, en wat wilt u daarmee zeggen dan? Wel, denkt u nog eens terug aan de discipelen. Toen de Heere Jezus was gekruisigd en was begraven, wat deden de leerlingen? Toen gingen ze naar Jeruzalem, gingen ze door de straten en maakten ze het iedereen bekend. Wij zijn dienaren van hem, van de Jezus van Nazareth. Wij waren zijn leerlingen, wij zijn hem nagevolgd. En hij heeft zijn leven voor ons afgelegd, opdat wij leven zouden. Nee, de leerlingen, de discipelen hadden zich teruggetrokken, hadden zich opgesloten, de deur gebarricadeerd. Uit vrezen der Joden. Bang om ook overgeleverd te worden. Gemeente, deze man die wildvreemde voor hen, had heel goed een verrader kunnen zijn. Die terug was gegaan naar Jeruzalem om hen daar aan te geven. Daar op de weg naar Emmaus, daar lopen ook nog twee van die leerlingen van hem. Ze zien er zo uit en de ene heet Cleopas. En zij spreken erover dat hij een profeet was. En dat ze hem hebben nagevolgd. Want dat volgde nu tegelijkertijd, vers 21. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Dat was onze hoop. Niet de hoop van de leerlingen, daar in Jeruzalem. Voelt u aan, gemeente? Deze Emmausgangers spreken hier vanuit het hart. Ze spreken hier niet in algemene termen. Dat ze zeggen, er waren een aantal mensen die dachten dat hij wel de zaligmaker zou zijn, de verlosser van Israël. Maar wij niet hoor. Wat deze mensen hier doen, zij spreken hier een openbare geloofsbelijdenis uit. Iedereen kan het horen. Daar waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over tot op de dag van vandaag. Ze kunnen er niet van zwijgen. Ze zijn vol van dat wat er is gebeurd. Die profeet, hij sprak tot ons en hij maakte de weg van de Heere bekend. En dat was zo groot. Maar hij is overgeleverd door onze priesters. Ze hebben hem overgebracht. Oh, ze hebben hem omgebracht. Ja, wij hadden gehoopt dat hij was de zaligmaker, de verlosser. Maar onze hoop is de grond ingeslagen, om het maar anders te zeggen. Onze hoop is het graf ingelegd. Want ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Alles is hopeloos geweest. We krijgen dit niet klein. We hadden zo gehoopt dat hij was de verlosser. En hier zien we nu ook waarin deze discipelen dwalen. Zij hebben zo hun eigen gedachten over de dienst van de Heer. Ze hebben zo hun eigen gedachten over wie de Heer is en hoe de Heer had moeten werken. Want een echte verlosser, als hij echt Israël verlossen zou, dan zou hij met pracht en praal, met majesteit, met soldaten en legers komen. Daar zou wat vooruit gaan, indruk zou dat maken. Maar deze weg richting het graf, deze weg van spot en hoon, deze weg van lijden en sterven, nee, dit kan nooit de weg van de verlosser zijn. Gemeente, het is niet vreemd te noemen als dat deze mannen er samen niet uitkomen. Want ze hebben hun eigen denkbeeld. Ze hebben hun eigen gedachten en daar houden ze aan vast. En nu de lijn maar doortrekken naar ons persoonlijk leven, want gemeente, bij ons is het nu precies dezelfde manier. Daar waar wij onze eigen beelden maken van God, wat de Heer ons heel nadrukkelijk afwijst in zijn heilige wet. Daar waar wij eigen beelden maken van hem zoals hij zou moeten zijn, daar lopen we totaal vast. Als we een overdreven godsbeeld hebben, als het gaat om zijn genade, dan lopen we daarin vast. De Heer ziet de zonde toch wel door de vingers. Misschien denk je wel zo, jongeren. Of misschien u als ouderen wel onder ons. De Heere ziet het wel door de vingers, want hij is genadig, vergevingsgezind. En toch dat uw geweten niet tot rust komt en dat je ook eigenlijk ten diepste geen rust vindt. Niet vreemd te noemen. Want je maakt je eigen beeld van de Heer ook de andere kant. Als er alleen maar een rechtvaardige God overblijft, waarbij geen vergeving meer mogelijk is, dan lopen we daarin vast, want dan hebben wij ons eigen beeld en onze eigen gedachten. En dan lopen we in vast, want gemeente, dan komen we daar nooit meer uit. Want dan weten we alleen maar, de Heer kan de zonde niet door de vingers zien. Maar dan is het ook hopeloos dat er ooit nog iemand zalig wordt. Dan is er geen verwachting meer mogelijk en dat we zo in de diepte wegzinken. Of op een andere manier, dat de heilsorde van de Heer een heilsplan wordt. Een heilsplan dat wij aan andere mensen kunnen voorhouden. En ook misschien wel voor onszelf kunnen toepassen. Want als de Heer in een mensenleven gaat werken, dan gebeurt er eerst dit. En vervolgens gebeurt er dat. En als dat geweest is daarna, dan zal dat gebeuren. Dat u zo uw eigen plan aan de Heer voorlegt. En dat u de Heer daar ten diepste aan wilt houden. Dit is de weg waardoor een mens wordt bekeerd. Gemeente, u loopt ermee vast en u komt er niet uit. U vraagt, en waarom is dat dan? Omdat u hier niet de Heere de eer geeft die hem toekomt. Zijn vrijmacht, zijn soevereiniteit, zijn majesteit komt hier niet aan bod. Onze gedachten staan centraal. Onze weg, onze verlangens, onze beelden. Zo moet God zijn en zo moet hij handelen. En daar lopen deze mensen nu spaak. Ze krijgen dit niet klein. En toch, gemeente, blijkt uit deze woorden wel dat er iets van geloof in hun hart is gewerkt. Hoe ze ook dwalen. Ze zijn er zo vol van. Ze krijgen het niet klein, want daar staat dan ook in vers 22. Dat maar van het evangelie, dat maar van de hoop, dat toch ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zij zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommige van ons die zijn daar naartoe gegaan naar het graf en hebben hem niet gevonden. Hem zagen zij niet, maar alles hebben ze gevonden zoals de vrouwen hadden gezegd. Jongens en meisjes, ik weet niet of dat je wel eens een olielampje hebt gezien, waarvan de olie bijna op is. Een olielampje dat brandt. Want dan zie je een klein vlammetje. En dan gaat iedere keer, vloept het aan en dan lijkt het wel weer uit te gaan. En vloep, dan is het weer aan en dan lijkt het weer uit te gaan. Maar er is nog een klein beetje brandstof en hup, dan gaat het vlammetje weer omhoog. En zo is het hier nu ook bij deze Emmausgangers. Een hoop is er niet meer, maar er is nog zo'n klein beetje over een strohalm waar zij zich aan vastklampen. Maar er wordt gezegd dat hij leeft. Daar gaat het vlammetje weer omhoog. Vloep. Maar, zo zouden ze misschien elkaar voor hebben gehouden, dat kan toch niet? Het is toch niet mogelijk dat een mens, dat de verlosser van Israël deze weg is gegaan? Dat is toch niet te begrijpen? Een verlosser komt toch met pracht en praal? Wel, en dan is de Heer Jezus een God van liefde. En hij bemoedigt deze Emmausgangers en met eerbied gesproken slaat hij hen op de schouders en geeft hen aan. Dat zij er tenslotte ook niets aan kunnen doen dat ze zo zijn. En hij gaat zo mee met hen richting Emmaus. De gemeente, dat staat er dus heel nadrukkelijk niet. Want deze God is wel een God van liefde. Maar omdat hij deze leerlingen zo lief heeft, gaat hij met hen mee. Maar niet in alle dingen. Want hij gaat hen hier. Hij gaat hier recht tegen hun gedachten in. Leest u mee, vers 25. En hij zeide tot hen. Dat is het antwoord van de Heere. Als hij heeft gehoord wat er in hun hart leeft, waar het hart vol van is. Onverstandige. Trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Letterlijk mogen we het ook vertalen met o dwazen. Meer letterlijk zelfs nog, o jullie die dwaas zijn. En jullie die traag van hart zijn. Jullie hadden het beter kunnen weten. Maar in plaats van dat jullie naar het woord teruggingen. Dat jullie nagingen wat de profeten hier van u hebben gesproken. Gingen jullie terug naar jullie zelf. Ging je na wat er in je gedachten voor kon komen. Wat mogelijk was, probeerde je het te beredeneren. Maar je komt er niet uit. Maar je had het beter kunnen weten. Christus moest deze dingen lijden om alzo in zijn heerlijkheid in te gaan. Juist hij
moest deze weg gaan. Juist de verlosser van Israël moest door deze diepte heen gaan. Hij moest in het graf worden gelegd. Juist om Israël, juist om zondaren te kunnen zalig maken. Omdat hij de verlosser van Israël is. De Heere spreekt hier niet in algemene termen, gemeente. De Heere zegt hier maar niet. Wel, deze mensen kunnen er immers ook niets aan doen dat zij de schriften niet verstaan en de profeten niet verstaan. Want geen mens is daartoe in staat en geen Adamskind is daartoe in staat. De Heere spreekt hier niet generaliserend zoals wij dat wel kunnen doen. Ja, we zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. En daarom kan ik er ook niets aan doen dat ik het woord niet begrijp. En misschien zeggen de jongeren het ook wel, maar dan, daarom kan ik er ook niets aan doen dat ik mijn eigen leven wandel. En dat ik de Heere ook niet nodig heb in mijn leven. Ik ben er een van Adam. En daar kan ik ook niks aan doen dan. Nog gemeente, dan gebruiken we het niet als schuld. Maar dan gebruiken we onze Adams afkomst als excuus. En als er nu één ding blijkt in heel deze, dan is het dat de Heere onze val in Adam nooit als excuus gebruikt. Integendeel, hij zegt ons heel persoonlijk aan. Jullie zijn onverstandig. Jullie zijn dwaas. Jullie zijn traag van hart. Daar zit het probleem. Maar jullie... Voelt u nu ook aan, gemeente, dat het niet aan de Heere ligt als wij het woord niet begrijpen, als wij zijn stem niet opmerken. Maar dat het probleem hier zit. Jongeren, heb je dat in je leven gezien? Dat het probleem niet ligt bij anderen, dat het probleem niet ligt bij de Heere, maar dat het probleem hier van binnen zit. Dat daar nu alles fundamenteel anders zal moeten worden. Dat jij dwaas bent. Gemeente, dat zegt de Heere ons nu wel. Wij zijn dwaas als we onze eigen weg wandelen. Ook na ontvangen genade, als we afdwalen. Wij zijn de schuldigen, niet de Heere. En wat doet dat nu met u? Als u dat iedere zondag weer opnieuw hoort, dat de schuld bij ons ligt. Maakt u het maar heel persoonlijk en vult u het voor uzelf maar in, bij mij. Het hoeft niet voor een ander te denken, het hoeft ook niet generaliserend te denken. Denkt u maar heel persoonlijk voor uzelf, het ligt bij mij. Ik ben schuldig. Ik ben dwaas. En wat doet dat nu met u? En jongeren, wat doet het met jou? Wat maakt het bij je los? Gaan de stekels overeind? Als u thuis meeluistert, denkt u bij uzelf, gaat u maar weer verder. Door naar het evangelie. Dit is evangelie. Omdat de Heer ons aanzegt dat het in ons leven anders zal moeten worden. Wat een rijkdom. Daar waar we dat van nature niet zien, dat de Heer het ons aanzegt. De Heere vraagt niet aan deze Emmausgangers, voelen jullie het dwaas? Voelen jullie het traag van hart? De Heere zegt het hen aan, jullie zijn het. Zoals de Heer ons aanzegt, wij zijn zondaar. En daarom zal het anders moeten worden in ons leven. Maar wat doet het met ons? Jongeren, moet je eens voorstellen dat je morgen, maandag, iemand ontmoet bij de bus, een wildvreemde. Die aan je vraagt, en wat heb je nu gisteren gedaan? En dat je het hem of haar zegt, ik ben naar de kerk geweest. Ik begrijp lang niet alles. Dat is moeilijk, dat is lang. Niet te begrijpen. Kom, krijg het niet klein. Ik weet wel, de Heer is de zaligmaker, maar... Ja, de een zegt dit en de ander zegt dat. En wie zegt dat hij wel de zaligmaker is? En dat dan diegene die wildvreemde tot je zegt... Wat ben jij dwaas? Wat ben jij traag van hart? Wat zou je dan doen? Ik denk dat je je antwoord wel klaar zal hebben. Ik dwaas. Ik traag van hart. Ik zal u eens vertellen wie u bent of wie jij bent. De gemeente, dat zint ons van geen kant. En als de Heer ons aanzegt wie wij zijn, ook door middel van zijn dienstknechten niet. Hoe hypocriet we kunnen zijn. Hoe geveinsd. Maar anders is het bij deze Emmausgangers. Leest u mee vers 32a. Als ze op deze weg terugzien, als ze op het onderwijs van de Heer terugzien. Was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg... Met ons hart niet in vuur en vlam gezet. Toen hij onze zonde aanzei. Toen hij ons inderdaad traag van hart. Toen hij ons onverstandig dwaas noemde. Ons hart ging ervan branden. Het werd in vuur en vlam gezet. Want dat is waarheid. Dat is zo. Wat hij daar zegt. Het hart werd in vuur en vlam gezet. Want de Heere sprak tot hen. En ze konden het alleen maar beamen. Maakte dat nu. Die prediking van het evangelie maakt dat... Maakt de prediking van het evangelie nu ook in ons leven precies hetzelfde los, gemeente. Jongeren, ken je dat verlangen? Dat je de Heere dankbaar bent. Dat als je zonden je worden aangezegd. dat je de Heere dan mag danken. O Heere, wat is het groot dat Gij hem op van die brede weg wilde halen, hem over wilde zetten op die smalle weg, ook bij vernieuwing. Gemeente, kent u dat verlangen dat u het met de dichter nazegt? Heer, als ik nu een brede weg bewandel, plaats me dan over. Als er nu een kwade weg bij me is, neem die dan weg. Dat kost ons inderdaad onszelf. Dat kost ons inderdaad onze gedachten en onze levensweg. Maar er blijft een ander over. Om hem daarin dankbaar te zijn dat hij zo werkt, dat hij ons terugtrekt als we afdwalen. Dat wordt je grootste vreugde. Maar ken je er iets van, jongeren? Dat je de Heere dankbaar bent. Dat je heel persoonlijk in de dienst mogelijk werd aangesproken. Thuis toen je de Bijbel opende. Dat je leven je werd voorgehouden. Dat jouw zonde je werd aangewezen. De zonde die jij had gedaan. En dat het zo nadrukkelijk ook tot je kwam. Dat je ermee moest breken. En dat je de Heere er dankbaar voor bent. O God, wat is het groot dat je me nog terugtrekt waar ik afdwaal. Dat je me om wil draaien waar ik van nature tegen u ben. Bij deze Emmausgangers was dat het geval. Dat is ook zo'n kenmerk. Dat de Heer nu in ons leven werkzaam is geworden. Daar gaat Hij werken. Daar gaat Hij niet in alle dingen met ons mee. Daar gaat Hij snoeien. Ik weet niet of dat de jongens en meisjes in deze tijd van het jaar, dan heb je misschien je vader of de tuinman wel bezig gezien in de tuin. En dan zie je er allerlei takken van afgaan. En dan denk je misschien bij jezelf als je dat ziet, van, waarom is dat nou toch nodig? En misschien heb je het wel aan papa gevraagd of de tuinman. Papa, waar is dat nu toch voor nodig dat al die takken eraf gaan? Die takken zitten daar nog goed. Want dan zal je vader of de tuinman het hebben gezegd. Joh, dat is nodig, want als die takken er niet afgaan, dan groeit die boom niet goed. En dan gaat die wortel niet diep genoeg. En dan komen er geen grote vruchten aan. Het is nodig dat die takken eraf gaan. Want die horen er eigenlijk niet. Die zitten op de verkeerde plaats. Daar waar de Heere gaat werken, gaat Hij snoeien. Het onze gaat eraf om daarin het zijne over te houden. En zo doet hij dat hier nu ook. Hij zegt ons, hij zegt de Emmausgangers hun zonden en schuld aan. Maar hij zet daar geen punt, hij gaat verder. Want daar waar de Heere onze zonden en schuld aanwijst, daar houdt het bij hem niet op. Want hij wijst ons ook de weg aan die we dan wel hebben te bewandelen. Hoe dan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. De Heere stuurt zijn leerlingen terug naar Jeruzalem. En hij zegt daar tot hen, ga maar eens naar de vrouwen. En vraag hen daar maar eens wat ze hebben gezien. Daardoor zult u wel overtuigd ervan worden dat de zaligmaker deze weg moest gaan. Gemeente, dat doet de Heere niet. De Heere verwijst hier niet naar een wondergetuigenis. Althans een geloofsgetuigenis, dat wat de vrouwen hebben gezien. Dat wat ze hebben meegemaakt, daar verwijst de Heere niet naar. Want een geloofsgetuigenis kan betwijfeld worden. Dat trekken wij in twijfel. We kunnen het zo voor onszelf invullen. Zou Maria het niet ingebeeld hebben? Dat was geen fundament. De Heere verwijst zijn leerlingen ook niet terug naar Jeruzalem om daar maar eens in het graf te gaan kijken. Kijk daar maar eens hoe alles daar ligt. Hoe de doeken zijn opgewikkeld, opgerold en in een plaats bij elkaar zijn gelegd. Dat is toch een wonder? Ook geen wondergetuigenis. Want ook dat kan betwijfeld worden. Cleopas en de medeleerlingen zouden misschien terug zijn gegaan naar Emmaus en hadden onderweg al met elkaar gesproken. Ja, misschien zijn het de Romeinen wel geweest die het hebben gedaan. Het wordt betwijfeld. Maar waar grijpt de Heer nu wel naar terug? Naar zijn woord. Heel eenvoudig het woord. En daardoor wil hij zijn leerlingen onderwijzen. Hij begint bij Mozes. En hij spreekt van al de profeten. Hij legde hun uit in al de schriften. Geen enkel schriftwoord werd overgeslagen. Van begin tot eind werden de schriften geopend. En daardoor wilde hij aanzeggen welke weg de zaligmaker moest gaan. Daardoor wilde hij het aangeven. Hij wees mogelijk op de wet van Mozes. En Cleopas antwoordde. Maar wie is nou in staat om die wet te houden? En dat de Heere door mocht wijzen. Die zaligmaker. Die Jezus van Nazareth, hij kon die wet houden. En dat de andere leerlingen het zeiden, maar hoe zit het dan toch met al die offers die werden gebracht en het bloed dat moest vloeien? Want dat wijst heen naar het lam dat ter slachting is geleid. De Zoon van God die betaald heeft met zijn bloed. In hem is het alles waarheid geworden. De Heere wijst terug naar het woord. Zo spreekt deze levensvorst, gemeente. Nadat hij is opgestaan, hij neemt het woord in zijn hand. En nu zijn de jongeren onder ons misschien die het zich al lang hebben afgevraagd. En waarom hebben wij in onze kerk dan geen dvd's in de eredienst? Geen film, want dat is toch iets wat trekt. Wat indruk maakt op mensen. Waarom mensen van worden aangeraakt. Wat iets losmaakt. Wel heel eenvoudig, omdat de Heer teruggrijpt naar het woord. En aan het woord heb je alles. Door het woord wil de Heer zichzelf bekendmaken. Daar waar hij het woord paart met zijn Heilige Geest. Daar gaat hij spreken, daar ga je zijn stem opmerken. Paulus zegt het op een andere plaats zo. Zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor door een dvd? Nee. En het gehoor door internet? Ook niet. Het gehoor is door het woord Gods. Jongeren, als je God wilt leren kennen, zul je de Bijbel moeten openen. Daardoor wil hij tot je spreken. Jongens en meisjes onder ons, als je een leesboek leest, misschien heb je wel spannende leesboeken thuis, jongensboeken of meisjesboeken. Want dan heb je zo'n boek 10 keer gelezen en dan zeg je in de afloop van tjoe, ja, nou weet ik het inmiddels wel. En je doet het boek dicht en je legt het 3 jaar weg en na 3 jaar pak je het weer eens opnieuw. En dan begin je weer te lezen en dan zeg je weer, ja, nou eigenlijk wist ik alles al, het is helemaal niet spannend meer. Maar hoe anders is het met dit woord? Daar waar het woord in ons leven gaat spreken, daar waar de Heer met zijn woord in ons leven is gekomen, daar wordt het woord sprankelend, levend. Want het is een levensvorst die spreekt. Dan spreekt hij in de omstandigheden van ons leven. Dan spreekt hij precies datgene wat we nodig hebben. En dat zien deze leerlingen nu ook. Vers 32b. Er was ons hart niet brandende als hij ons de schriften opende. Ons hart werd in vuur en in vlam gezet. Hij sprak. En daardoor, door dat woord, mochten zij zijn stem opmerken. En u? En jij, jongeren? Mocht je zijn stem opmerken toen hij sprak door het woord? Of ben je altijd weer blij als de zondag voorbij? Dat u misschien zegt, wel, 2 diensten op een zondag is voldoende. Ik ben blij dat het weer voorbij is en ik heb nu alweer gehoord dat ik zondig ben. En dat er iets moet veranderen in mijn leven. Maar ook op wat voor een manier dat ik deel moet krijgen aan Christus. En dat is door het geloof. En dat geloof wordt gewerkt door de Heilige Geest. Maar dat hoor ik iedere zondag. Op naar de volgende zondag. Jongeren, kun je zonder het woord in je leven? Of is het woord gaan spreken? Als je ouders gaan lezen aan tafel uit het woord, zeg je dan altijd maar, ja, lees maar Psalm 117, dat is de kortste. Of zeg je dan iets anders? Zeg je, nee, ik heb het woord van de Heer nodig. Ken je die momenten dat je hart is gaan branden? Mogelijk onder de prediking, thuis toen je las, voordat je naar bed ging, dat je hart in vuur en vlam werd gezet, omdat de Heer tot jou sprak, dat al het andere wegviel, dat je bij je naam werd genoemd, terwijl je naam niet eens letterlijk werd genoemd, omdat heel je leven aan je werd geopenbaard. Dat je zegt, het gaat over mij. Dan kun je niet zonder dat woord meer. U vraagt zich misschien af, en waarom stelt u die vraag nu? Omdat de Heer die vraag aan ons stelt, want de Heer is inmiddels aangekomen bij Emmaus en hij houdt zich alsof dat hij verder gaan wil. Dit zou het moment zijn geweest voor deze Emmaus-gangers om tot de Heer te spreken. Gaat u maar verder. Naar het volgende vlek. Naar de buren. Daar hebben ze u echt nodig. Hier niet zozeer. Wij hebben voldoende gehad. Wij weten wel wat nodig is en met ons zit het wel goed. Maar hoe anders is het met deze leerlingen? Ze smeken het en ze roepen het uit en ze dwongen hem, zeggende: blijf met ons, ze grijpen hem, om het zomaar te zeggen, vast. Zonder u kunnen we niet. Zoals Jacob bij Peniel het uit had geroepen. Ik laat u niet gaan tenzij dat ge me zegent. Want als u me niet zegent, wie zou me dan moeten zegenen? Kent u dat, gemeente? Dat u die momenten vast zou willen houden, dat u de Heere, dat u de Heere nooit meer los zou willen laten. Dat u zijn stem niet meer kunt missen. Dat u zo op de zondagavond misschien kunt bidden. Laat me niet gaan, Heer. Blijf met me. Trek met me op de week in. Laat me niet aan mezelf over. Want dan is het hopeloos. Wat leert ons dit dat we hebben aan te houden in het gebed ook, jongeren? Als je maar één ding weet, dat je zonder de Heere niet meer kunt. En als je nog niet eens weet of dat de Heere jouw Heere is. Houd dan aan in het gebed, tijdiglijk en ontijdiglijk. Aanhoudend zoals de Canaanese vrouw. Want wat een wonder is het, de Heere gaat met hen mee. En hij eet met hen. En als hij het brood breekt, en als hij het gezegend heeft, ja, dan vallen de schellen van de ogen. En dan, vers 31, en hun ogen werden geopend en ze kenden hem. Dan zien ze op hem. Dan schittert hij voor hen, dan herkennen ze hem. Letterlijk staat er, we mogen het ook zo vertalen. En zij kenden hem en zij verstonden hem. Toen vielen alle puzzelstukjes bij elkaar. Toen werd het duidelijk, dit is de zaligmaker en deze weg heeft hij moeten gaan om ons zalig te maken. Die momenten zou je toch vast willen houden. Jongeren, toen je voor het eerst hier binnenkwam, waarbij God de Heer uitkwam met al je zonden en schuld. Dat je mocht rusten bij zijn kruis en je alles kwijt mocht raken. Die momenten zou je toch vast willen houden. Aan het avondmaal, dat mocht nooit meer overgaan toen het zo zeker was. Dat de Heer ook voor u, voor jouw zonde was gestorven. Altijd moest het zo blijven, maar En nu staat het hier ook zo in deze geschiedenis. En hij kwam weg uit hun gezicht. Het kon zo niet blijven. Die binnenkamer moest weer geopend worden. Je moest weer naar buiten. Het avondmaal moest worden verlaten. U kon daar niet blijven, want u was nog niet thuis. Wat waren deze Emmausgangers ellendig. Als de Heere hier altijd met hen zou zijn, dan zouden ze nooit een vaderhuis kennen. Dan zouden ze nooit van die zondige neiging bevrijd worden. Dan zouden ze altijd dwalende blijven. Dan zouden ze nooit in een zondeloze werkelijkheid kunnen leven. Hij moest gaan om voor hen een plaats te bereiden. Het vaderhuis met de vele woningen. Jongeren, dat je uit je binnenkamer weer weg moest, leert je dat je pelgrim bent. Dat jij nog niet bent. Om zo iedere dag weer bij hem te eindigen. Om zo iedere dag weer opnieuw bij hem uit te komen. Met alles wat je hebt en met alles wie je bent. Want de Heere, hij verlaat zijn leerlingen, maar hij laat wel iets achter. Zijn woord. Zo zou hij gaan spreken tot hen. Als hij niet meer door het oog gezien zou worden. Zo zou hij hen onderwijzen. Zo zou hij hen bemoedigen. Zo zou hij hen vermanen. Zo zou hij hen vertroosten. In de diepte van dit leven. Zo zou hij hen voortdurend weer voor ogen houden. Maar het eindpunt is nog niet bereikt. Het beste moet nog komen. Voor al Gods kinderen die zichzelf in hem leerden kwijtraken. En nu de vraag maar doortrekken naar ons persoonlijk leven, gemeente. Is deze levensvorst nu aan u en aan jou ontmoet? Dat u gearresteerd werd door hem. Dat u niet los meer van hem kon komen, dat hij is gaan snoeien. Dat hij met u op is gegaan. En nog altijd met u gaat. Dan mag er één troost zijn. Hij zal niet laten varen enig werk zijner handen. En dat wordt dan gekend in het feit dat hij steeds weer het nieuw onderwijs geeft. Door zijn woord. En door zijn geest. En dat woord neemt de centrale plaats in. In uw leven, in jouw leven als dat zo is. En dan verstaan we Psalm 16 ook. Dat verlangen. Om hem te dienen. Om hem de eer te geven die hem toekomt. Ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Daar het goddelijk licht mij toestraalt. Vroeg en laat. Mijn nieren zelfs in de nacht mij onderwijzen. Ik stel die Heere mij geduriglijk voor ogen. Want hij is trouw, al ben ik ontrouw. Daar waar ik afdwaal, daar trekt hij me terug. Want zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen. Amen. Psalm 16 vers 4. Daar gaan we van zingen. Psalm 16 vers 4. Laat ons de Heere danken en bidden. Heere, daarin ligt nu toch de zekerheid voor allen die uw naam leerden vrezen. In u. dat gij hun val nooit zult gedogen, dat gij voor hen instaat, omdat gij uw leven voor hen hebt afgelegd. Wat is het groot dat gij dan deze avond nog tot ons wilde spreken, dat gij nog naar ons wilde omzien, dat het woord nog geopend mocht worden, dat gij ons wilde ontmoeten. Heere, gij zijt de eerste. Gij zijt het, die zondaren zoekt om hen zalig te maken en nu kent gij ons. Gij weet van hen die u niet kennen, ook onder ons. Gij weet van hen die u niet willen kennen. Maak het anders. Heere, schenk daar bekering. Schenk daar vergeving. Schenk daar onrust in het hart. En maak ook hen dan maar onrustig, opdat ze rust mogen vinden in u, o God. Dat ze daar mogen uitkomen bij u, de zaligmaker van deze wereld. Ik wil zo omzien naar hen die zo betwijfeld worden, zo aangevochten, die zo vaak afdwalen. Wat een troostvolle boodschap wilde gij dan nog tot ons spreken. Dat gij trouw zijt, waar wij ten volle steeds weer opnieuw ontrouw zijn. Dat gij uw kinderen terugtrekt. Dat gij dwalende schapen dat smalle pad ten leven terugvoert. Heere, uw naam komt daarvoor alle eer en aanbidding toe. Wil dat ook geven in het midden van deze gemeente. Dat die naam wordt verheerlijkt. Dat die naam op de plaatsen waar gij ons hebt gesteld groot wordt gemaakt. De week die voor ons ligt. Heere, wil dat met ons optrekken. Blijf met ons. Laat ons niet alleen gaan naar onze huizen. Laat ons niet alleen de nieuwe week ingaan. Want dan is het hopeloos, Heere. Dan kunnen we het niet. Dan kunnen we niet dat waartoe gij ons geroepen hebt. En dat kunnen we al niet door onze zonden. Het is allemaal al zo onvolmaakt. Maar schenk dan toch wat nodig is. Dat er groot van u wordt gesproken. Door zo zijn met het beroep dat is uitgebracht op dominee den Ouden. De Heere, wees hem, zijn vrouw en alle die hen lief en dierbaar zijn nabij. Geef hen licht en wijsheid in de beslissing die wordt genomen. Een beslissing in het licht ook van uw woord. Wil hen dat licht schenken. Voorgaan. En mag het besluit helder zijn voor hen. Heere, dat hij met vrijmoedigheid een beslissing kan nemen. Dan is het niet onze weg, maar de uwe. Leer ons dat bij de voordeur. Wil zijn met het geheel van deze gemeente. Wil zijn met uw kerkenraad. Wil ook hen alles geven wat nodig is. Ga hen voor met uw heiligt. En geef dat zij toch een volgzaam leven mogen kennen achter u aan. Om zo ook door de gemeente te gaan met die woorden. Aldus zegt de Heere, Heere. Wees zo met allen die een taak in deze gemeente hebben. In de pastoraat op alle vormen wijze dan ook. Zegen hen. Heere, vermeerder zo uw koninkrijk ook hier. Maar ook in ons land. Wees met zending en evangelisatie als het woord wordt voortgebracht. Wil er uw zegen over gebieden. Vergeef zo al het verkeerde. Ook van deze dienst. Wil het genadig wegdoen, Heere. En dat alles omwille van hem, die zijn leven voor zondaren heeft overgegeven. Christus Jezus, uw Zoon, uit genade. Amen. Gemeente, tot slot zingen wij van Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. En wat verder volgt, de 12e vers van Psalm 73. Gemeente, laat ons heen gaan in vrede en laat ons bidden om de zegen des Heren. De Heere zegen ons en Hij behoede ons. De Heere doet een aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.